Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
Hallo en welkom bij een radiouur vol ondernemerschap. Ik praat met start-up-strateeg Niels Meijsen over de stand van zaken rond zijn alternatief voor Booking.com. Met professor Cor Molenaar gaat het over het plan van staatssecretaris Mona Keizer dat online kopers precies dezelfde rechten moet geven als klanten in een fysieke winkel. We doen een telefoontje naar Londen en met Brexit-expert Lennart van Otterlo gaat het inderdaad vooral daarover, de harde Brexit. En Ronald Kleerbezem is de bedenker van misschien wel dé coronaproefvinding van dit jaar, de C-Grip. Je luistert naar De Ondernemer.
Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Met Robert van den Ham.
Hij is intussen vaste gast in onze uitzending, want we volgen hem graag in zijn plan een serieus alternatief te gaan bieden voor Booking.com. Niels Meijsen, welkom.
Hey, goedemorgen.
Niels, de voorbereiding op de crowdfunding en het oprichten van beterboeken.nl gaan volgens plan. Maar voor de luisteraars die het begin, de aanleiding gemist hebben, neem ons nog even mee, Niels.
Het begon allemaal precies 2 maanden geleden met een LinkedIn post van mij. Ik kwam terug van sabbatical en een van de eerste dingen die ik las was de steun die Booking.com vroeg voor van de overheid. En dat maakte mij nogal boos, omdat ik weet dat zij gewoon in de afgelopen jaren miljarden hebben verdiend. En dan nu bij de overheid aankloppen bij de eerste de beste tegenslag, dat vond ik niet helemaal fair. Dus ik had een LinkedIn post gedaan waarin ik ook aankondigde dat als er genoeg steun zou zijn, dat ik dan een alternatief zou gaan oprichten, in ieder geval een crowdfunding zou starten voor een alternatief. Die post is 2,5 miljoen keer gezien. En ik vroeg om 1000 likes. Dat werden er 40.000. Dus toen is het hele avontuur begonnen. En inmiddels werken we druk met een team om die crowdfunding meer vorm te geven en dat allemaal voor te bereiden. En dat gaat gaat heel goed en we kunnen nu zeggen dat we in september inderdaad die crowdfunding gaan starten.
Je bent zelf van huis uit start-up strateeg, dus je weet hoe je dit soort initiatieven op kan starten. Nou is dit wel een hele bijzondere. En zeker natuurlijk, zoals je net al aangaf, met een hele duidelijke reden erachter. Maar wie zijn er verder achter de schermen nog bij beterboeken.nl betrokken intussen?
Nou, we hebben een divers team van mensen met verschillende expertise's. Dus zowel mensen van mijn eigen digitale studio, Today Tomorrow, dus die echt weten hoe je zo'n product kan ontwerpen en bouwen. Ook mensen die ervaring hebben met crowdfundingcampagnes of ervaren directeur die weet hoe je zo'n organisatie op een toekomstbestendige manier opzet. Mensen die verstand hebben van online marketing, van de techniek, koppelingen met hotelsoftware. En dat is ook eigenlijk wel het mooie van die soort van die initiële bus rond dat LinkedIn-artikel. Want ik heb in de week daarna misschien wel 1000 e-mails gekregen van mensen die met bepaalde expertise. En dat hebben we eigenlijk verschillende domeinen bij elkaar kunnen brengen. Dus dat is wel een hele grote boost geweest voor ons.
Wat mij opviel is dat het veel meer lijkt te worden dan alleen een nieuwe boekingssite. Want ik las dat jullie eigenlijk willen gaan helpen om letterlijk alles uit een vakantie te halen, zoals het verwoord stond.
Ja, nou ik denk wat een van de grootste punten van feedback was voor ons, waar ik ook helemaal mee eens ben, is dat we natuurlijk ook iets nieuws moeten komen brengen. Dus alleen een kopie van een andere boekingssite. Dat kunnen we op een hele eerlijke manier doen. Maar ik denk dat er nog wel meer te verbeteren is ook in dat boekingsproces. En wat ik in ieder geval bij mezelf heel erg herken is dat kijk, je gaat natuurlijk naar een plek om een stad of te ontdekken. Of om daar een fijne vakantie te hebben. En dat is natuurlijk veel meer dan alleen dat hotel. Je komt niet ergens in een stad om in dat hotel te slapen, maar om die plek te ontdekken. Dus hoe we dat precies soort van vorm gaan geven, daar zijn we nu druk aan nadenken. En dat is ook wel iets waar we nog iets meer over willen laten zien als die crowdfunding ook start.
Ja.
Maar we zijn wel van plan om iets meer te doen, maar alleen maar een kopie van een boekingssite.
Oké, want dit komt dus ook heel nadrukkelijk uit je volgers, die je sowieso nauw betrekt bij alle vervolgstappen die jullie zetten. En onder meer het manifest, hè, dat is met hun input ook aangescherpt. Wat precies is er vanuit hun koker gekomen?
Een van de dingen waar ik door heel veel mensen op geattendeerd werd, was dat je niet aan twee kanten van de markt mag verdienen. Okay. Daar heeft Airbnb nu ook problemen mee, want die hebben eigenlijk op een boeking zowel aan de consument een fee gevraagd als aan de accommodatie-eigenaar. Dat mag niet.
Ja.
Dus ook eigenlijk, als je over nadenkt, ook heel logisch misschien. Want bij een makelaar vinden we het ook heel normaal dat diegene niet de verkoper en de koper mag vertegenwoordigen. Dus dat mag je als platform ook niet. Daar zaten we over na te denken van, hè, vragen we inderdaad aan twee kanten iets. We bieden namelijk ook beide kanten een mooi product. Maar goed, daar zijn we vrij snel van afgestapt. Omdat er misschien wel 10 keer binnen een uur iemand kwam met een mail van let op, dit mag niet. Dat zijn dingen waarbij die community inderdaad super waardevol is. Hè? Dus het aanscherpen van het product. Nu ook peilen. We hebben bijvoorbeeld afgelopen weekend een enquête gedaan om te peilen hoe die bereidheid is om aan de crowdfunding mee te doen.
Ja.
En eigenlijk allemaal dat soort vragen kan je vrij snel voorleggen en feedback op krijgen. En dat is wel heel enorm waardevol.
Ja, want het is nu verder werk aan het bedrijfsplan, de juridische structuur, zoals je al ook al aangeeft, de crowdfundingcampagne. In september gaan jullie daarmee live.
Ja, het idee is om in september live te gaan met die crowdfunding. En voordat die live gaat, moet het bedrijf al opgericht zijn. Dus we moeten dan echt al langs de notaris zijn geweest. Dus daar zijn we druk mee om ook die juridische structuur ook zo in te richten dat we dat echt op een andere manier doen dan misschien traditioneel. Hè, waarbij het risico bestaat dat je op termijn toch heel erg bezig bent met het pleasen van de aandeelhouder en zoveel mogelijk winst uit het bedrijf te halen. Dus daar zijn we mee bezig.
Ja.
Inderdaad die crowdfunding voorbereiden waarbij we dus ook concreet willen laten zien van wat gaan we nou dan anders doen ook in op die site. En natuurlijk ook gewoon een goed bedrijfsplan. Hè? Want mensen, 60% geeft ook aan in die enquête uiteindelijk aandeelhouder te willen worden. Daar ben ik heel blij mee, want dat was ook wat ik het zelf het liefste zou willen.
Dat is een behoorlijk percentage, Niels.
Dus ongeveer 60% geeft dat aan. En de rest is verdeeld tussen een donatie en lening. Dat is een duidelijk voor aandelen. En als mensen echt eigenaar worden van dat bedrijf, dan is het natuurlijk ook belangrijk om een gedegen plan te hebben en dat te kunnen delen met mensen, zodat ze weten waar ze aan beginnen. Maar inderdaad, een overtuigende meerderheid voor aandelen.
Hoe ga je dat aanpakken qua crowdfunding? En dan vooral bedoel ik de stappen om het bijvoorbeeld via marketing goed op de kaart te zetten?
We gaan natuurlijk die community die we hebben, gaan we ook actief gebruiken bij die crowdfunding. We merken nu al dat we hebben in die enquête bijvoorbeeld ook uitgevraagd of mensen bereid zijn en voor wat voor bedrag ze bereid zijn mee te doen. We zijn echt wel overweldigd door een soort van het bedrag wat daar nu al uitkomt. Dus we hebben echt heel veel vertrouwen in dat het gaat lukken.
Ja.
Maar we gaan die community natuurlijk ook inzetten bij het voeren van de campagne naar die crowdfunding toe en ook daarna, als het volgende is, om het bekendheid te geven.
Wat kun je aangeven of wat voor eindbedrag jullie gaan inzetten straks?
Daar moet het laatst al nog aan gelegd worden, maar we neigen nu naar wel een bedrag van zo'n €750.000.
Ja.
Wat we minimaal willen ophalen om een vijf te kunnen maken. En dat is vooral nodig voor het opbouwen van een team en het doen van marketing.
Ja.
Dus het zal wel in die orde van grootte zitten. Het is wel echt een flink bedrag inderdaad. Maar ik denk dat dat echt nodig is om het thuis te kunnen maken.
Je lijkt echt een serieus nieuwe partij in de toerismebranche aan het creëren te zijn, Niels. Heb je al reacties gekregen vanuit die branche zelf om bijvoorbeeld samen te werken of kennis te delen of whatever?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld een goed gesprek gehad met Time to Momo. Dat is een bedrijf die van die stedengidsen maakt.
Ja.
Ik verkoop volgens mij 4 van de 10 boekjes op het gebied van reizen in Nederland. Ja, dus natuurlijk een partij die onwijs veel content heeft. Ook heel veel weet over wat je vervolgens in zijn stad kan doen. Dus dat zou wellicht interessante samenwerking kunnen opleveren. En van andere, van, ja, we zijn van meer kanten zijn we benaderd. En vaak ook gewoon door individuele mensen die bij een bedrijf werken, die gekant zijn over dit idee. Ook dat geeft ons weer heel veel input om ook het aanscherpen van zo'n bedrijfsplan. Hè, en te rekenen met cijfers die ook kloppen voor de branche. Dat is gewoon heel belangrijk dat we die juiste inzichten hebben, zodat het plan ook hout snijdt.
Dus voor dat soort samenwerking staan jullie zeker open?
Ja, zeker.
Ja.
En voor zometeen moeten we natuurlijk ook een soort eerste pilot gaan doen met hotels. Ja. Dus we zijn ook wel op zoek naar bijvoorbeeld VVV's of partijen die een regio van partijen bij elkaar kunnen brengen. Dus om zo'n pilot mee te kunnen doen, daar zijn we ook zeker naar op zoek.
Heel andere vraag daaromtrent, Niels, want ik gaf het al aan, je bent van huis uit start-up-strateeg. Nu zit je ineens midden in het toerisme. Juist door jouw initiatief ben je daar vast en zeker ook anders naar gaan kijken.
Ja, nou, toevallig heb ik vorige week een hotel geboekt in Zwolle, omdat ik ga eten bij de Libraïën. En toen heb ik natuurlijk niet meer gebruik gemaakt van zo'n vergelijkingssite, maar gewoon zelf bedacht waar wil ik slapen en direct bij het hotel geboekt. Dus ja, dat is ook wel. Ik merkte ook in het gelijk mijn eigen gedrag dat had veranderd. Ja.
Want los daarvan, juist vanwege corona, coronavirus en crisis en alle ellende waar wat dat betreft in zitten, kan dat op het moment dat je lijf gaat natuurlijk wel effect hebben op het succes. Want op dit moment is de behoefte om over de grens te gaan op z'n zachtst gezegd niet heel erg groot.
Nee, dus en het is nog maar afwachten hoe dat inderdaad volgend jaar zal zijn. Ik denk dat wij natuurlijk ook nog wel een aantal maanden na die crowdfunding nodig hebben om live te gaan met iets. Maar het zou ons ook zeker in de kaart kunnen spelen. Hè? Dus als veel mensen, zoals nu ook, toch in eigen land op vakantie gaan. Dan zou dat, waar dat eerst misschien niet het geval was, misschien binnen Nederland al een hele goede eerste pilot kunnen doen.
Ja.
Ik zie het als een kans voor ons.
Dus na de crowdfunding zeg je planning volgend jaar live?
Ja, de planning is nu om na de crowdfunding, die zouden we dan in oktober afronden en dan ongeveer een half jaar nodig te hebben om een product in de markt te zetten. Dus dat we ergens begin mei volgend jaar live gaan. Ik denk dat een realistische planning is.
Laatste vraag, Niels, en ik heb je hem in elk interview gesteld. Nog iets van booking.com gehoord?
Nee.
En dat is wederom hetzelfde antwoord. Oké. Dankjewel, Niels Meijsen van beterboeken.nl. En wie de ontwikkelingen rondom deze nieuwe start-up, dit nieuwe initiatief, wil blijven volgen, surf naar beterboeken.nl of de website van De Ondernemer.
Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Online kopers moeten precies dezelfde rechten krijgen als klanten in een fysieke winkel. Dat is waar staatssecretaris Mona Keijzer zich hard voor wil maken. Regels die niet alleen voor Nederlandse, maar ook voor Europese en overige online aanbieders moeten gaan gelden. En dat doet ze ook op Alibaba en Amazon. Ik praat hierover met Cor Molenaar, econoom en bijzonder hoogleraar e-marketing en distance selling aan de Erasmus Universiteit. Meneer Molenaar, welkom.
Oké, dank u wel. Welkom.
Ziet u die noodzaak ook zoals Mona Keijzer hem aangeeft?
Nee.
Niet.
Ik vraag me af waar ze echt mee bezig is. Hè. Kijk, er zijn natuurlijk problemen bij de fysieke winkels, dat is duidelijk. Maar die problemen die zitten niet in de artikelen die misschien niet heel bona fide zijn. Maar die zitten gewoon in dat klanten een ander koopgedrag hebben. En dat koopgedrag van klanten heeft heel andere redenen. Bijvoorbeeld het feit dat men naar een stad moet, parkeerkosten moet betalen, zelf maar parkeerplaatsen moet vinden. Dat zijn allemaal maatregelen waar ze wel wat aan kan doen, of waar op gemeenteniveau aan kan gebeuren. En daar weigeren ze gewoon iets aan te gaan doen. Als ik kijk naar regelgeving, voor online winkels hebben we in Nederland hele stringente regelgeving. Die wordt gewaarborgd door de thuiswinkel Waarborg. Daarin staat bijvoorbeeld, je mag achteraf betalen. Nou, in de meeste winkels mag je niet achteraf betalen. Daarin staat ook dat je recht op retour hebt van 2 weken. In een fysieke winkel is het, als je het al hebt, is het maximaal 5 dagen. Dus je ziet eigenlijk dat die online winkels al heel ver gaan in de bescherming van de consument. Nou, daarnaast heb je nog de Europese wetgeving, die heel duidelijk ingaat op de data en op de privacy, maar ook juist naar Amerikaanse partijen en naar Amerikaanse platformen en Chinese platformen, die misschien producten aanbieden die niet helemaal legaal zijn. En daar wordt vanuit Europees niveau heel streng tegen opgetreden. En dan moeten we niet proberen als Nederland nog weer een braaf jongen van de klas te zijn, dat we echte problemen laten liggen en fake problemen oppakken die al worden aangepakt door de Europese Unie.
Ja, want de Molenkeijzer speelt eigenlijk in op een advies van notabene de CER-commissie voor consumentenaangelegenheden over directe import. Daar is het wel op gebaseerd, Cor.
Ja, maar er is wel Europese wetgeving die er op dat moment speelt.
Ja.
En als je echt kijkt naar de echte problemen in de fysieke retail die gigantisch zijn, die hebben heel duidelijk te maken met het gemeentelijk beleid die vooral tegen fysieke winkels zijn. Ik vertel je wat parkeerkosten, waar ze niet van af willen, en ook parkeerplaatsen waar ze niet van af willen. Er is al regelgeving over malafide producten. En die wordt nu heel sterk aangescherpt door de Europese Unie. Die hebben daar de afgelopen paar maanden al een paar keer ook Amazon op aangepakt en ook Alibaba op aangepakt. Daarnaast, ik ben zelf voorzitter van Thuiswinkel Waarborg en wij behandelen de klachten van mensen die online gaan kopen. Er komen heel weinig klachten binnen, zeg maar bijna geen, over malafide producten die online worden gekocht. Dus men zoekt een probleem, wat op dit moment nog geen probleem is, maar wel wordt aangepakt om dit voor te zijn, een preventieve maatregel. En ik denk dat Molenkeijzer zich eerst maar eens moet gaan beraden hoe ze andere dingen aankopen pakken die veel urgenter zijn voor de fysieke retail. Want winkels zijn wel heel belangrijk om te blijven.
Ja, want waar zou u dan de focus op leggen als u het Molenkeijzer zou kunnen adviseren op dit moment?
Als ik heel bot ben, schrap alle parkeerkosten. Zorg ervoor dat de steden, de winkelcentra goed bereikbaar zijn. Zorg ervoor dat er goede diversiteit van winkels is. En ga ook eens kijken wat ze kunnen doen op het terrein van de huren die erg hoog zijn. Omdat private equity op zit. Misschien moet je daar wel op gaan optreden. Want die kosten in de fysieke retail moeten echt omlaag. Om concurrerend te kunnen blijven met al die andere partijen. Maar de kern is altijd, waar willen klanten kopen? Als klanten niet ergens willen kopen, dan wat je ook doet, dan gaat het weg. En wat we nu zien gebeuren, is dat we heel veel druk hebben op onze vrije tijd. En dat we liever op zaterdagmorgen onze kinderen staan aan te moedigen langs het lijntje, dan dat we naar de winkels gaan. Kijk, daar is de kern van het probleem. En door corona is het nog aangescherpt. Omdat een hoop mensen hebben ontdekt dat online kopen helemaal niet slecht is. Dus dat het zelfs heel prettig is, en ook voor fysieke winkels. En dan weer gaan kijken of je daar misschien iets anders mee kan doen. De grootste groeipercentages van kopen zijn toch van winkels die ook online hun producten aanbieden. Nou, en dan moet je denk ik gaan samenwerken in zo'n winkelcentrum, dat je het ook binnen een paar uur thuis kunt gaan bezorgen, bijvoorbeeld, wat die webwinkels allemaal doen. Dus het is een ander speelveld die ontstaan is. En daar moet je gaan kijken hoe je mensen kunt motiveren om toch naar de winkels te gaan, ondanks misschien de sterke kracht van online.
We gaan even terug naar in ieder geval twee van de argumenten die Molenkeijzer aangeeft. Ook nogmaals op basis van dat CER-advies. Hè. Laten we daar wat dieper op ingaan. Zij zegt, het is nu vaak onduidelijk waar consumenten terecht kunnen bij problemen. Veel platforms hanteren bovendien ook nog eens verschillende voorwaarden.
Nou, dit veeg ik helemaal terzijde. Want we hebben Thuiswinkel Waarborg. En dat is een partij die wordt in het leven geroepen door thuiswinkel.org. En die hebben ze samen met de Consumentenbond en Economische Zaken is opgezet. Waarbij ze hele specifieke regels hebben gedaan. Voor platformen is er sinds 1 juli een wet van kracht vanuit de EU. Waar een platform heel stringent aan moet gaan voldoen. Vanuit de EU. Die wij ook in Nederland natuurlijk geadopteerd hebben. Want zijn wij toen verplicht.
Ja.
Er vindt een sterke controle plaats op online platformen. Zoals bijvoorbeeld bij een Bol.com of bij een Amazon of bij een Coolblue. En er wordt heel duidelijk naar gekeken. We zien al de boerenclausules vanuit de EU die al richting Google gegaan zijn en richting Amazon gegaan zijn. En er zullen nog meer aankomen. Dus het feit dat er misschien andere spelregels zijn, dat is niet waar. En een consument kan altijd terecht bij Thuiswinkel Waarborg. En elke klacht wordt behandeld en wordt ook bekeken door EZ en door de Consumentenbond. Dus waarom moet je dan weer iets nieuws gaan bedenken, terwijl een heel goed instrument is?
Tweede argument wat Molenkeijzer gebruikt in haar motivatie om die nieuwe regelgeving door te krijgen, is dat ze stelt dat bij een mankement aan het product of een dienst platforms maar al te vaak verwijzen naar de aanbieder.
Ja, maar de winkels ook. Dat is precies hetzelfde. Als je bij een winkel zegt van hey, het werkt niet meer, dan zeggen ze wij sturen dat door naar de fabrikant toe. Dus dat precies hetzelfde. Het zijn allemaal verkooppunten. Hè? Dus het zijn doorgeefluiken. En dat geldt voor een winkel en dat geldt voor online. Die verkopen de product van een derde door aan de consument. Dus als het niet goed is, dan sturen ze weer terug naar de bron. Zijn het de fabrikant of de importeur. En die gaan het aanpakken. Maar dit is al tientallen jaren zo in de fysieke winkel. En wat dat betreft, online winkels hanteren totaal geen andere methodiek.
Wat is er überhaupt nog voor verbetering vatbaar, zegt u, als u kijkt naar die verhouding fysieke winkel en online kopen? Waar zou nog wel ingezet op moeten worden, los van wet en regelgeving?
Ja, ik ben een groot voorstander van samenwerking. Ik vind dat er veel te veel websites zijn in Nederland. En ik vind dat die winkeliers doen alsof de schuld altijd online zit. Terwijl de meeste schuld zit gewoon met de winkelier zelf. Die werken niet samen. Die werken niet met de gemeente samen. Een gemeente is ook een heel duidelijke barrière voor een succesvol winkelgebied op dit moment. En daar moet je eerst gaan zoeken. Je moet eerst altijd naar jezelf kijken waar je kunt gaan verbeteren. Op het terrein van gastvrijheid, op het terrein van aanbod die je wilt gaan doen. Op het terrein van klantenbehandeling. Als ik alleen een klein dingetje oppak, als u iets koopt bij een of andere webwinkel, dan krijgt u net eens later e-mailtjes over andere producten aangeboden. Kijk of u tevreden bent, u mag het terugsturen. Als u bij de winkel iets koopt, hoort u nooit meer iets van die winkel. Dus die hebben helemaal geen contacten met hun klanten. Dat denken ze wel, maar het is niet zo. En dan zijn ze verrast als klanten elders gaan kopen. Terwijl juist online heel veel aandacht aan de klantenbehandeling wordt gegeven. En ik pleit ervoor dat winkels veel meer aan klantenbehandeling gaan voldoen. Ook veel meer technologie gaan inzetten. En dat is niet voor elk winkeltje apart, want het is allemaal veel te kostbaar en veel te ingewikkeld. Maar ga ervoor door die samenwerken met z'n allen. In een bepaalde branche of in een bepaald winkelgebied. Om het wel te gaan doen.
Want maar de kracht van die stenenwinkel, van die winkelier, die ondernemer die ik daar tegenkom, is dat hij mij natuurlijk al heel lang kent. Precies weet welk overhemd ik moet hebben. Dat is toch een ander advies dan een online advies via een push notification of zoiets.
Ja, en nu noemt u wel toevallig net een herenmodezaak op. Die u inderdaad
uit eigen ervaring.
Waarschijnlijk waar ze heel lang kennen. Dat is in 99% van de gevallen niet het geval. Dan kom je een herenmodezaak binnen en dan word je geholpen door iemand die jou totaal niet kent. Of door een wat jongere kracht die een zaterdaghulp is en alles wel goed vinden. Dus u gaat een heel duidelijke adviesfunctie toe. Die vind ik ook heel erg belangrijk. Alleen sinds de crisis van 2007 is je adviesfunctie helemaal outgesourced. Omdat die verkopers te duur waren en met goedkoop personeel aangenomen of veel minder personeel, waardoor ze eigenlijk een van hun krachtige punten, namelijk service en goed klantcontact, eigenlijk de deur uitgezet hebben en dat is toen weer opgepakt door online met name.
Maar ziet u juist door de coronacrisis dat toch niet veranderen? Dat die stenen winkel, om het zo nog maar eens te verwoorden, toch meer gaat opschuiven richting online? Noodzakelijkerwijs?
Ja, ik zie twee andere. Ja, niet helemaal hoor. Wat ik wel zie gebeuren door corona, dat men steeds meer bewust wordt van de eigen woonomgeving. En in de eigen woonomgeving horen winkels gewoon bij om gelukkig te zijn. Een plaats zonder winkels is toch een beetje een trieste plaats. Dan zie ik dat men toch wel de voorkeur geeft om bepaalde producten juist lokaal te gaan kopen.
Ja.
En daar moeten we gaan inspelen. En dat zullen niet bijvoorbeeld de grote kledingzaken zijn of zo. Maar we zien daar een opkomst van kleine winkels op het terrein van delicatessen bijvoorbeeld. Op het terrein van groenten bijvoorbeeld. Op het terrein van brood. Dus de eerste levensmiddelen. En dat zijn juist die echte ondernemers die heel veel service verlenen. Hetzelfde zie je in de horeca gebeuren. De kleinschalige horeca in de plaatsen, die hebben zich aangewezen te willen handhaven in deze recessietijd. En dat zijn ook de partijen die heel duidelijk creatief zijn, inspelen op de klantwensen en ook een gevoel geven van hey, leuk dat je er bent. En dan weer de geld uitgeven. Maar de laatste jaren is er veel op efficiëntie gekomen en daardoor is een bepaalde verkilling ontstaan bij de fysieke winkels, waarbij de klanten echt niet gekend worden. En dan moet je concurreren op assortiment. En dan zeggen klanten uit mijn onderzoek, ja, ik kan naar een lokale winkel gaan en ik kan kiezen uit 10 producten. Ik kan op online gaan en ik kan kiezen uit 10.000 producten. Waarom zou ik dan naar een lokale winkel gaan? Ja, en dat misschien te compenseren door extra services, door het gunnen van de business.
Ja, want
en daar is een weg te gaan.
Het andere sentiment, hè, want we hebben het nu vooral over die doe normaal koop lokaal acties. Hè, wees loyaal koop lokaal acties. Dat soort termen die natuurlijk steeds meer gebruikt worden. En waar de consument ook op in lijkt te springen. Wat u zegt, hè, die winkel in de buurt. Daar tegenover staat natuurlijk ook het sentiment van ja, weet je, het is wel die winkelier die bijdraagt aan mijn sportvereniging. Zijn naam staat op dat shirt. Zij doen iets voor het buurthuisleven, voor het welzijnswerk. En de grote internationale websites, webshops, online bedrijven, ja, daar zie ik eigenlijk niks van terug.
Nee, vandaar ook dat ik net zei, van wij beseffen ons steeds meer de woonomgeving waar we in wonen, dat die heel belangrijk is voor ons levensgeluk. En daar horen ook winkels bij en lokale horeca bij.
Ja.
ik geloof niet zozeer in de slogan verkoop lokaal, want dat interesseert niemand. Iedereen gaat toch voor zijn eigen, voor zichzelf een keuze maken. En dat die keuze is, hey, gezellig dat de winkels mij in de buurt zijn. Er zijn leuke winkels die kennen mij en die ondersteunen mij. Dan willen wij die ook gaan ondersteunen. En het sponsoren van de lokale voetbalploeg hoort er ook bij in dat hele gebeuren. En dan krijg je, ja, de term is een hedonische factor. En hedonie betekent, je wil gewoon gelukkig zijn. En dat geldt voor iedereen in een bepaalde woonomgeving. Die wil het aantreffen zoals zij gelukkig kunnen zijn. Nou, daar hoort die winkels bij. Maar die winkelier moet het wel waarmaken. Want we kopen niet lokaal om het lokaal. We kopen lokaal om de ondernemers gunning. Om die business daar te hebben. Omdat we het ook belangrijk vinden dat de business daar zit. Omdat een ondernemer ingebed is binnen onze woongemeenschap. En ik denk dat we dat veel meer moeten gaan beseffen.
Tot slot, meneer Molenaar. We gaan even terug naar het plan Keizer. Wat dus een SER-advies is. Hè. De staatssecretaris trekt hem breder. Namelijk internationaal. En gaat dus naar Brussel om dat voor elkaar te krijgen. Is het haalbaar, denkt u?
Nee, want Brussel die pakt gewoon altijd op Europees niveau op. En is heel duidelijk nu al bezig, al jaren bezig, om heel veel te doen op het terrein van datawetgeving. Nou, daarmee pakken ze eigenlijk toch de online aanbieder aan die maar heel beperkt iets mag doen met al die klantendata.
Ja.
Ze pakken de export aan vanuit, of de import aan vanuit buiten de EU. En daar hoort dus China en hoort Amerika bij, die ze heel sterk aan banden leggen. Daarnaast zijn ze bezig met een fiscale wetgeving voor antipartijen. Die nu nog de belastingen kunnen ontspringen omdat ze in een land zitten buiten de EU. Dus ook daar zijn ze heel duidelijk al bezig en al heel veel vorderingen gemaakt. En diverse wetten staan op het punt om aangenomen te gaan worden. Dus het is een beetje, ja, het is een beetje verkiezingsretoriek en anders kan ik het niet zeggen. Want het loopt alle kanten al en Nederland is overal bij betrokken en die spreekt erover mee. Dus laten we nou niet dingen gaan doen die al klaar zijn, alleen om te volgend jaar verkiezingen zijn.
Dankjewel, Cor Molenaar, econoom en bijzonder hoogleraar e-marketing en distance selling aan de Erasmus Universiteit. En we gaan kijken hoe ver dit plan van Mona Keizer gaat komen.
De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.
Je luistert naar De Ondernemer op New Business Radio. De brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De harde brexit die eraan zit te komen. En waar Nederlandse ondernemers toch echt rekening mee moeten gaan houden. De belangen van Boris Johnson en zeker natuurlijk ook corona. We bellen met Londen, met onze man al daar. Ondernemer en brexit-expert Lennart van Otterlo. Lennart, welkom.
Goedemorgen.
Lennart, als ik nu de Londense winkelstraat doorwandel. Wat is dan het beeld op dit moment? En dan knipoog ik meteen al naar de pubs waar ook jij weer naar binnen mag.
Ja, de winkelstraten zijn rustiger dan ze voor de crisis waren, maar een stuk drukker dan dat ze tijdens de lockdown waren.
Helder. Ja.
Dus er is al wel weer wat open, een heleboel is open. Dat zie je wel, dat zie je terug in de straten. Het is wel een heel gemengd beeld, denk ik. Er gaan toch nog best wel veel bedrijven straks over de kop. Omdat dit niet genoeg is. Kijk, je moet je voorstellen, als jij in maart van plan was om een pakketvloer te laten aanleggen of een dakkapel op je huis te laten zetten, dan ga je dat waarschijnlijk nu alsnog doen. Dan is het een paar maanden uitgesteld. Maar als jij één keer per week een kip koopt, dan heb je 12 weken geen kip gekocht. Die gaat nu niet ineens voor 12 weken aan kip kopen. Dus er zijn een aantal uitgaven die gewoon nooit terug gaan komen. En er wordt geschat dat dat in de miljarden loopt, wat consumenten niet hebben uitgegeven. En ik denk dat een heleboel bedrijven daar alsnog flinke last van gaan krijgen.
Ja, want vooral de horeca, hè, die economische motor eigenlijk ook voor het Verenigd Koninkrijk, die is ook weer op gang gekomen. Hier zag je in het begin toch nogal wat voorzichtigheid bij die consument. Van ik mag wel, maar ja, die anderhalve meter wil ik wel. Hoe is dat sentiment, met natuurlijk een hele andere achtergrond, hè, het Verenigd Koninkrijk dan hier in Nederland, hè, qua pubs en kroegen enzovoort. Maar hoe is dat sentiment ontvangen?
Ja, nou ja, er zijn een aantal dingen. Ik vind het zelf niet heel slim om het op zaterdagavond te heropenen. Want daarmee hebben dus een heleboel mensen het gezien als een soort happy hour. Als een soort feest van ter bekroning van het einde van de lockdown. Dus als ze het op een dinsdagavond hadden gedaan, dan was de introductie denk ik veel vloeiender gegaan.
Ja.
En nu zag je dus ook binnen een paar uur beelden van straten die eruit zagen als een soort koningsdag. Voor hele volle straten, volle terrassen, volle kroegen. Zelfs als mensen goede bedoelingen hebben, ik bedoel, ze houden hier wel van een biertje, zoals iedereen wel weet. Als jij goede bedoelingen hebt, maar je hebt 4 pints op, dan zijn die goede bedoelingen snel weg. En dat is natuurlijk een probleem. Wat ze nu hebben gedaan is, als je met een groep naar bijvoorbeeld een restaurant komt, dan moet je van tevoren zeggen, moet er één iemand zijn naam en adres delen. Zodat als er een besmetting wordt geconstateerd, dat ze dan kunnen gaan tracen. Ja, de eerste kroegen, het is nu dinsdag, op zaterdag ging alles open. De eerste tenten zijn alweer dicht.
Kijk eens.
Omdat er dus nu blijkt dat er mensen zijn geweest die besmet waren. Ik voorzie eigenlijk dat we over, ik geloof dat de standaard zo'n 14 tot 16 dagen opstaat. We gaan waarschijnlijk alweer een piek zien in ziekenhuisopnames over een paar weken. Ik vind het niet heel handig aangepakt van de regering.
Want wat zijn er überhaupt dan verder nog door de regering bepaalde regels om die pub binnen te mogen? Anderhalve meter, wel of niet familie van elkaar, dat soort eisen die hier bijvoorbeeld ook gesteld worden?
Nou ja, ze hebben een aantal dingen hebben ze wel aardig gedaan. Dus wat niet mag meer is peper- en zoutvaatjes, ketchup en mayonaiseflessen op tafel. Alles moet nu in zakjes, zodat je dus niet 15 mensen hebt die dezelfde mayonaisefles aanraken. Er wordt niet bediend aan de bar, dus je moet bediening aan tafels hebben, zodat je dus niet allerlei mensen hebt die aan de bar gaan staan. Ook voor personeel heel vervelend.
Ja.
Dus dat heeft ook voor gezorgd dat sommige tenten nog steeds niet open kunnen, want ja, je hebt dus ineens bediening nodig. De 2 meter regel die hier al op grond geldt nog steeds, maar ze hebben er nu eentje aan toegevoegd, dat is 1 meter plus, noemen ze dat. Je mag er 1 meter afstand houden, mits je bepaalde maatregelen neemt. Dus dat kan een masker zijn, of dat kan zijn dat je niet naast elkaar gaat zitten, of dat kan zijn dat er plexiglas tussen zit. Dat is natuurlijk een tegemoetkoming aan ondernemers. Aan de andere kant, qua messaging, qua boodschap naar de gewone man in de straat, is het niet handig. Want die denkt nu, het is 1 meter. Het is een weinig consequente boodschap. En ik denk dat dat nog wel een probleem gaat opleveren.
Met alle corona-ellende, ook bij jullie aan de andere kant van de Noordzee, Lennart. In hoeverre is Brexit nu nog een hot topic onder ondernemers?
Nou ja, het komt weer terug.
Ja.
Het is absoluut even weg geweest van de agenda. En ik denk dat nog best wel veel mensen de hele tijd hebben gedacht dat met deze hele coronacrisis eroverheen, dat er wel een uitstel zou komen, al was het maar 6 maanden, om de verloren tijd zeg maar terug te krijgen. Ja, dat uitstel komt er dus niet. Ik bedoel, de deadline daarvan is nu verlopen, dat is heel simpel.
Ja.
En dat betekent dat we nu zeker weten dat er op 1 januari een heleboel dingen gaan veranderen. Een aantal dingen weten we nog steeds niet, want dat is afhankelijk van of er überhaupt afspraken komen. Maar we weten nu bijvoorbeeld wel zeker dat er papierwerk aan de grenzen geëist gaat worden vanaf 1 januari. Er is een andere deadline verlopen over het onderhandelen over de financiële sector. En nu is het zo dat een heleboel bedrijven die dachten van, nou, we kijken het nog even aan, die hebben nu eigenlijk een worst case draaiboek uit de kast moeten halen. Want een heleboel banken, financiële dienstverleners, investeerders gaan, zoals het er nu naar uitziet, het flink lastig krijgen vanaf 1 januari. Dus het is weer terug op de agenda, kun je wel zeggen.
En betekent dat ook dat die Brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ook wel weer wat nadrukkelijker gevolgd gaan worden? Want laten we zeggen, aan deze kant van de Noordzee zien we alleen maar de afstand groter worden, hè, tussen het VK en de EU. Hoe wordt dat daar ervaren, bij jou daar, bij de ondernemers in Londen?
Nou ja, we hebben een vrij vreemde anderhalve week achter de rug, zou ik zeggen. Het leek er even op juist dat er wat toenadering kwam. En we hebben nu eigenlijk een periode gehad waarin er om de dag goed nieuws en slecht nieuws was. Dus het wordt eigenlijk juist moeilijker te duiden nu dan het was. Er waren ruim een week geleden wat ideeën over hoe er een oplossing zou kunnen komen, waarbij de landen of waarbij de kanten zich achter zouden kunnen scharen. Dat zou er eigenlijk op neerkomen dat het Verenigd Koninkrijk het recht krijgt om volledig te divergeren van de EU-wetgeving.
Ja.
Maar dat er dan wel een straf, dat dan wel zou betekenen dat er direct invoertarieven bijvoorbeeld geheven gaat worden. Nou, als je dat afspreekt, dan kan Johnson naar de achterban zeggen van ik heb volledige vrijheid bedongen. Maar omdat de gevolgen van het afwijken zo groot zijn, gaan ze dat dan in de praktijk nooit doen. En zo los je het eigenlijk voor beide kanten op. Nou, daar leek het even op af te gaan. En misschien dat dat binnen de Kamers nog steeds zo is. Maar dat werd eigenlijk al vrij snel door de Britse regering ontkend. Dus dat was een beetje een tegenslag. Afgelopen donderdag waren er voor het eerst weer face-to-face, of afgelopen week waren er voor het eerst face-to-face onderhandelingen. En die zijn een dag eerder opgehouden, omdat ze geen voortgang zagen. Nu zijn er van deze week zijn er weer wat voorzichtige positieve verhalen. We worden echt als een soort klein bootje op de golf heen en weer gegooid tussen het gaat misschien toch goed komen en we gaan op weg naar de afgrond. Dus het is een hele ingewikkelde periode wat dat betreft.
Hoe gedraagt Boris Johnson zich op dit moment dan in dat hele theater, zou ik het bijna noemen? Want dat schrijf je ook al in jouw nieuwe blog, hè, vandaag te publiceren. De Brexit-belofte zit vol tegenstrijdigheden. En de meeste pro-Brexit-stemmers zullen aan het kortste eind trekken. Er wordt aan meerdere kanten aan Boris Johnson getrokken op dit moment.
Ja. Dus kijk, de hele kunst van het referendum was dat er eigenlijk een hele grote groep mensen met tegenstrijdige belangen allemaal beloofd is dat het beter zou worden als het land de Europese Unie verlaat.
Ja, ja.
En dat is de manier waarop ze die 17,5 miljoen mensen bij elkaar hebben kunnen krijgen om op Leave te stemmen. Maar ja, sommige mensen wilden juist volledige grenzen dicht. Alles voor Britse producten, Britse banen voor Britse werknemers. Eigenlijk een beetje de grenzen dicht. Terwijl een andere groep juist zegt, nee, volledige vrijhandel, daar zit onze toekomst in, daar kunnen we de economie mee redden. Die twee zijn onverenigbaar. En één van die twee groepen gaat aan het kortste eind trekken. Nou, datzelfde zie je met mensen die zeggen van nee, we willen juist, we vinden bepaalde standaarden juist heel belangrijk en die moeten nog wat verder omhoog. En andere mensen zeggen weer nee, dereguleren. Nou, we gaan dus allemaal van die groepen gaan aan het kortste eind trekken. En Johnson zit daar nu een beetje middenin. Dan wordt aan alle kanten getrokken. En wat hij eigenlijk doet, het is een vrij luie man. Dus hij hangt een beetje op de achtergrond. En zodra er dan mogelijk iets bereikt gaat worden, dan stapt hij op de trein. En dan doet hij alsof hij de trein de hele tijd heeft bestuurd. Dat is eigenlijk een beetje zijn hele truc.
Ja,
zo
heeft
hij ook 8 jaar burgemeester geweest hier.
Bewust op de achtergrond op dit moment dus eigenlijk ook, hè, Lennart?
Ja, een beetje op de achtergrond. Ja. Twee weken geleden heeft hij een videoconference gehad met Ursula von der Leyen. En dat zal niet over details gaan, maar dat werd dan daarna gebriefd als er zijn hele grote doorbraken en optimisme is daaruit voortgekomen. En ik verwacht dat wel weer gaat gebeuren. Dus dat we het nu weer een beetje gaan aanmodderen. En op een gegeven moment wordt Johnson ingevlogen en dan komt er ineens iets uit. En dan kan hij zeggen dat hij dat vlot heeft getrokken. Maar wat we dus niet weten is welke kant hij op gaat vallen. Gaat hij weer hetzelfde doen als eind vorig jaar, waarop hij eigenlijk terugkrabbelt, maar dat verkoopt als winst. Sommige mensen denken dat hij dat weer gaat doen rond oktober. Andere mensen denken dat de keiharde no-deal Brexiters zoveel invloed om hem heen hebben, dat ze eigenlijk een beetje voor de flauwekul zitten te onderhandelen. Omdat ze stiekem gewoon een no-deal willen en daar dan de EU de schuld van willen geven. Dus het kan nog steeds alle kanten opgaan, wat mij betreft. Ik heb daar nog steeds geen helderheid over.
Ja, want als je nu dan even weer het vliegtuig naar Nederland zou kunnen pakken, Lennart, en je zit hier in de rol bij de overheid en je zou nu de ondernemers in Nederland die druk zijn met overleven, de coronacrisis, moeten informeren over, jongens, nog een half jaar, maar dan is die harde Brexit een feit. Wat nu te communiceren?
Ja, het is lastig. Kijk, wat we zeker weten, en dat weten we omdat nu dat uitstel dus niet gaat komen, omdat die deadline is verlopen. We weten zeker dat er een aantal dingen gaan veranderen. Dus zelfs als er een deal komt, zal die niet geweldig zijn. Het zal een hele beperkte deal zijn waar waarschijnlijk diensten helemaal niet in voorkomt. Waardoor er nog steeds regels zijn over rules of origin van producten die de grens over moeten. Er zijn nog steeds keuringen op allerlei producten. Dat gaat, ongeacht welke deal er ook komt, dat gaat echt veranderen. Dus ga rekening houden met dingen die lastiger de grens overgaan. Ga rekening houden met opstoppingen bij de grens, vooral op de weg terug. We weten nu dat er op 1 januari echt dingen gaan veranderen. En een aantal van dat soort dingen kun je ook al wel opzoeken. Dus dat is wel wat we sinds vorige week, dus sinds 1 juli eigenlijk weten.
Nog even terug naar Boris Johnson en zijn PR-moment pakken. En zeker ook Brexit gerelateerd. Want dan blijkt dus juist in die Brexit-tijd dat twee grote Nederlandse ondernemingen, om maar zo'n understatement te gebruiken, Unilever en vermoedelijk dus nu ook Shell, hun hoofdkantoor gewoon op dit moment, in deze tijd, in de coronacrisis en met name in Brexit-tijd, in Engeland gaan vestigen.
Ja, ja, dat zou een vreselijke aderlating zijn voor Nederland, denk ik.
Ja. Klinkt Johnson dan op het podium?
Dat heeft niet zo heel veel met Brexit te maken. Maar ja, het is wel, het komt wel heel, het komt Nederland heel slecht uit. En het komt het Verenigd Koninkrijk natuurlijk wel heel goed uit.
Nou ja, het verhaal was dus juist ook dat vanwege Brexit veel grote bedrijven, en met name banken hebben dat ook gedaan, zouden vertrekken uit met name Londen.
Ja, nee, dat is ook wel zo. Dat zie je nu ook wel. En dan laten we wel wezen, Unilever gaat niet productie verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Want dan zit je dus precies aan de verkeerde kant van de grens.
Ja.
Dus waar het vooral om gaat is het juridische hoofdkwartier.
Ja.
Omdat het om dividenden gaat. De ironie is dat een van de typische Britse producten, HP Source, dat is van Unilever. En dat wordt in Nederland gefabriceerd. Dus ik denk dat de productie, dat je dat gaat zien, dat niet in het Verenigd Koninkrijk blijft. Maar ja, een financieel hoofdkantoor, dit is nog steeds een financiële, Londen is een financiële supermacht. Waar ze wat vrij soepel zijn met een aantal zaken, waar heel veel geld zit, heel veel investeerders. En dat is wel heel aantrekkelijk. En als je dan een belastingstelsel hebt wat heel erg voordelig is voor ondernemers, ja, dat is lastig voor Nederland om mee te concurreren.
Dankjewel, Lennart van Otterlo, Brexit-expert, ondernemer in Londen. En de komende periode hebben we ongetwijfeld weer meer dan ooit contact om de ontwikkelingen te blijven volgen.
Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Soms ligt een oplossing voor een probleem echt binnen handbereik. Letterlijk in dit geval zelfs. Ronald Kleerbezem is de bedenker van kunststof buisjes die om het handvat van bijvoorbeeld een winkelwagen kunt klikken. Coronaproef en al, de C-Grip. Ronald, welkom in de uitzending.
Goedemorgen, Robert.
Ronald, de logische vraag. Hoe ben je op dit idee gekomen?
Nou ja, zoals vele middenveertigers denk ik dat we allemaal wat verantwoordelijkheid van onze ouders hebben gepakt tijdens die coronacrisis. En ik ben voor hun boodschappen gaan doen en dat heb ik ook voor onszelf gedaan.
Ja.
Dat ben je op een gegeven moment wekelijks gaan doen en dan kom je eigenlijk een knelpunt tegen op het moment dat je zo'n winkel ingaat. Dat je denkt, dit kan anders en dit moet anders. Het gaf toen al behoorlijk wat tumult bij de ingang van de supermarkt. Mensen waren daar behoorlijk zenuwachtig, wat wel en wat niet kon. Ja, en op een gegeven moment, na 2-3 keer die boodschappen doen, dacht ik bij mezelf, ik denk dat ik het weet. En toen had ik C-Grip in mijn hoofd.
Ja, we kennen jou als de man onder meer achter de dekbedhoezen met een rit, speciaal voor mannen. We kennen jou als de man van Shoops, de elastische siliconen veteren van een tijdje geleden.
Ja.
Ondernemer puur sang, creativiteit volop in het hoofd. Ja, dan is die C-Grip ineens een feit.
Ja, dat klopt. En dan begint er een ontwikkelfase en ja. Dan start je met een idee. Dan moet je daar natuurlijk behoorlijk wat stoppen tegelijk nemen. Dat hebben we gedaan. We moesten natuurlijk eerst zelf ontdekken wat de mogelijkheden waren om ook dit binnen Nederland te doen. Omdat we andere kanalen waar we normaal gesproken producties uithalen toch als een risico beschouwd hebben. Dus we zijn gaan zoeken naar Nederlandse fabrikanten die dit voor ons op Nederlandse bodem kunnen produceren. Die hebben we momenteel ook.
Okay.
VDL gaat dat voor ons uitvoeren. Dus daar beginnen de producties nu te draaien. En ik denk dat we daar al een hele goede stap gemaakt hebben door die keuze te maken.
Want je bent al volop in de publiciteit met je idee. Het product is nog niet beschikbaar. Maar hoe zijn de reacties tot nu toe?
Nou, de reacties zijn heel goed.
Ja.
Wij hebben het verhaal op een kant ingestoken waarbij er ook een marketing opportuniteit bestaat bij het product. We zijn daar in een omveld gaan lopen waar we ook naar de multinationals gelopen zijn en gevraagd hebben van hoe zien jullie zo'n product, zien daar samenwerking in? En daar kregen we al vrij vlot een positieve respons.
Oké, okay. Kun je daar een voorbeeld van geven, Ronald?
Ja, nou ja, goed, meer in de algemene zin. Hè,
ja.
Je kan je heel goed voorstellen dat de retailer graag zijn naam op de C-Grip heeft staan.
Kijk.
Maar het kan zijn dat een fabrikant van desinfecterende handzeep daar ook nog wel weer zijn naam op wil hebben staan. En die combinaties zijn mogelijk.
Juist. Je hebt ook marktonderzoek gedaan, NS314, want we hebben de resultaten mogen inzien. En wat onder andere opvalt is de ontevredenheid over de hygiënemaatregelen in de supermarkt en de onduidelijkheid over de al dan niet schoongemaakte winkelwagentjes. Eigenlijk voor jou de bevestiging om die C-Grip op de markt te brengen.
Nou ja, dat is ook onderbouwend natuurlijk heel goed. Hè? Je praat op dit moment toch met investeringspartijen en met andere belanghebbenden. En dan is het noodzakelijk dat je dit soort dingen blootlegt. En als je daar dan ook nog aan koppelt dat per leeftijdscategorie daar een variatie in zit. Daar waar het toe doet, zijn mensen ontevredener. Hè? Dus de leeftijdscategorie van 60 tot en met einde 70 is zeker een groep waar die ontevredenheid heel behoorlijk is. En dat is een behoorlijk goede consument ook voor onze landen. Retailers.
Nou is het vooral een product wat nu heel erg corona gerelateerd is. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit juist ook een oplossing voor de langere termijn is.
Nou, zo hebben we hem ook zeker ingestoken. Want bekijk je deze situatie, dan zou dit eigenlijk al passen bij onze griepepidemie van 2016-2017. Hè, waar ook behoorlijke sterfteaantallen zijn geweest. Alleen op dat moment was er geen podium en geen aandacht voor dit artikel. En dat is er nu wel. En ik denk ook dat wij in ieder geval ook op de lange termijn nog een stukje innovatie aan het product toe zouden kunnen voegen. Waardoor we ook op de lange termijn een prima positie in de markt kunnen hebben.
Want je zei al, het product is in productie. Maar wanneer is hij precies beschikbaar? En als consument, hoe ga ik hem vinden? Hoe ga ik hier aankomen?
Nou, we hebben een verkoopkanaal op poten gezet, natuurlijk binnen de normale retailkanalen. Dat doen we zowel online als offline. Dus daar komt beschikbaarheid in de loop van deze maand. En we spreken op dit moment ook met retailers en die zijn echt de oplossingen aan het adapteren op het moment. En daar zijn we concreet met twee verschillende partijen in gesprek.
Want voordat we te veel richting die supermarktbranche gaan denken, hebben dit idee, want ik noemde ook al het voorbeeld van het handvat van bijvoorbeeld een winkelwagentje, is die grip is veel breder inzetbaar.
Ja, nee, absoluut. Ja. Dus ook de manutans bijvoorbeeld van deze wereld hebben ook voor het kantoor en het bedrijfsleven een prima oplossing om die medewerker wat flexibeler door het pand te laten lopen zonder dat hij allerlei contactmomenten heeft.
Precies, precies. Is dit puur een Nederlands idee wat je gaat uitrollen, Ronald, of ga je ook al over de grens?
Nou ja, goed, inmiddels komt er al interesse van over de grens. En daar zijn we op dit moment aan het kijken wat we daarmee kunnen. Amerika, waar op dit moment natuurlijk heel veel te doen is rond corona, daar heeft een concrete speler zich inmiddels gemeld. En daar zijn gesprekken mee gaande.
Kijk, zoals ik al begon het interview, soms ligt een oplossing voor een probleem letterlijk binnen handbereik, Ronald.
Ja, dat is zeker waar. En ook in simpelheid, maar doeltreffendheid.
Dankjewel, Ronald. Succes met de C-Grip natuurlijk. We blijven je volgen. En mocht je het product nou ook willen zien, bekijk dat dan op deondernemer.nl. En dit was hem met de wekelijkse radiouren van De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Terugluisteren kan natuurlijk onder meer op deondernemer.nl, via de app van het AD en de welbekende podcastkanalen zoals SoundCloud. Tot een volgende.
De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.